We willen natuurlijk ook weer verder met Jesaja, tenminste dat wil ik wel. Ik hoop dat u dat ook wel. En ik wil beginnen met een citaat van een boekcover eigenlijk. Waarvan ik dacht, ja, dat is bijzonder. Het boek heet namelijk Het tekort van te veel. Het tekort van het te veel, moet ik zeggen. En dan staat er op het boek, er is iets geks aan de hand. Westerse landen behoren al jaren tot de gelukkigste landen ter wereld. Nooit eerder was de welvaart hoger, rijkdom groter en levenskwaliteit beter. Ze staan aan de top van de wereld op het gebied van onderwijs, leefomgeving, gezondheid, veiligheid en welzijn. Toch lijden 4 op de 10 mensen in hun leven aan een psychische stoornis en ondergaan in Nederland jaarlijks 1 miljoen mensen een behandeling voor psychische klachten. We zijn welvarender, maar mentaal zieker dan ooit. We zijn gelukkiger, maar lijden meer dan ooit. Hoe kunnen we deze paradoxen begrijpen? Verwachten we te veel van het leven? Brengt welvaart meer ongeluk? Waarom faalt de mentale zorg? Kunnen we nog gezond en normaal lijden? Zijn onze verwachtingen te hoog? En tot slot, mogen we nog menselijk zijn? Voor zover ik weet, een niet-christelijke schrijver, Damian Denies. Hij is psychiater en psycholoog. Maar zo treffend wat hij hier vraagt op de buitenkant van zijn boek, waar hij in de binnenkant op ingaat. Het genoeg van het teveel. En ik vond dat een geweldige inleiding voor wat ik straks wil gaan lezen. De vragen die eigenlijk als een cluster op dit boek staan, daar heb ik natuurlijk als voorganger maar 1 antwoord op. We leven in een tijd waar bijna alle mensen God kwijt zijn. We zijn God kwijt. Dus er is iets geks aan de hand. Wat staat er? Ja, er is iets geks aan de hand. Nou, dat is het gekke wat er aan de hand is. Mensen zoeken het overal, behalve bij God. En dat is zonde. Niet alleen maar zonde omdat je dan niet vervulling in je leven hebt, maar het is ook zonde omdat je dan gaat zondigen. En we hebben een oplossing daarvoor nodig. En ik heb goed nieuws. Jesaja, de evangelist uit het Oude Testament, geeft weer een geweldig gedeelte aan ons in Jesaja 55. En dat wil ik met jullie lezen. Het hele hoofdstuk. Jesaja 55. Voor velen ook een geliefd hoofdstuk. En er staat: O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken en als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende, en het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere uw God, voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen of de sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een mirt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam. Tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Wat een heerlijk gedeelte. En tegelijk wat een diep gedeelte. Wat staat er veel in? Allereerst zien we natuurlijk dat het opent als een uitnodiging aan een gedekte tafel, zou ik willen zeggen. Kom, kom lekker eten en drinken. Als je dorst hebt, als je trek hebt, kom lekker eten. Het kost niets. Nou, dat moet je tegen Nederlanders zeggen. Gratis eten. Vanmiddag heb ik een feestje en dan heb ik weer gratis eten. We waren trouwens laatst op een feestje. Daar waren we uitgenodigd. Dat was groots aangekondigd. En we kwamen bij de bar een drankje halen. En toen kregen we een pinautomaat onder onze neus. Toen dachten we, hé, dat hadden we niet verwacht. We kunnen het wel betalen, maar het was toch een feestje waar we voor waren uitgenodigd. Dus dat was een andere formule dan wij gewend waren. Maar dat doet God dus niet. God nodigt ons hieruit en hij zegt, kom tot het water. Nou, dat is een basisbehoefte. We hebben water, vocht nodig voor ons lijf. Maar het gaat steeds verder. Het gaat over wijn, over melk, het gaat over brood. Het gaat over wat allemaal er zou moeten zijn. Maar dan gaat het over brood en wijn en melk wat niet verzadigt. Het geeft geen voldoening. Het vult niet. Ken je dat? Soms, sommige mensen die gaan naar de McDonald's en zeggen, nou dan kom ik niet weer, want het vult niet. Herkenbaar? Nou, ik heb meerdere mensen gesproken die zeggen, nou, als ik naar de McDonald's ga, heb ik na een half uur weer trek. Nou, iemand zit al te knikken. Dus, ik ga niet zo vaak naar de McDonald's, dus ik kan niet meer. En misschien is dat wel een formule, hè, dat je terug blijft komen. En je moet wel geld betalen. Maar God is dat niet zo. God wil ons verzadigen. En het is een plaatje, een beeld, waarvan God zegt, het gaat mij niet om jouw lichaam. Ik vind het fijn als je eten en drinken hebt. En God wil natuurlijk voorzien in onze fysieke behoeften. Maar God zegt, ik wil naar je ziel toe. Ik wil naar dat geheel van je leven, dat hele plaatje waar je leven uit bestaat, waar jij voldoening uit haalt, waardoor je het gevoel krijgt, ik leef. En niet het gevoel, ik overleef, of ik ben langzaam aan het wegkwijnen, of aan het doodgaan. En dat doet me zo denken aan die woorden die Jezus sprak. Niet alleen van brood zul je leven, maar van de woorden die uit de mond van God komen. En Jezus zegt ook, ik ben het levende brood. Hoe geweldig is dat? Het woord van God wil onze ziel voeden, wil ons vreugde geven, wil ons vervullen, wil ons verzadigen. En weet je wat? Het is gratis. En dan denk je, hoe is dat toch mogelijk? Nou, er staat in dit gedeelte dat God een verbond met zijn dienstknecht David sluit. En David is de voorvader van Jezus. Het huis van David is een rode draad door het Oude Testament. En er zal iemand komen, de Messias, de gezalfde van God, die hem zal kennen. En die zal komen om het verbond met God te vernieuwen. Het is een ander verbond dan met Mozes. En het is een eeuwig verbond. Israël zal een nieuw en eeuwig verbond ontvangen. Maar er staat erbij, het is niet alleen voor Israël. En dat is het wonder wat hier gebeurt. Het is ook voor de volken. En dat wordt gezegd tegen het volk Israël. Zij krijgen hier te horen, want in die tijd was Israël de plek waar het gebeurde, waar de profeet sprak. En hij zei, deze knecht, de knecht van de Heer, zal ook de volken tot zich roepen. En het is een beetje een ingewikkelde bewoording, want ik zal nog even kijken. U zult een volk roepen dat u niet kende. Het gaat erover dat de Messias dat volk niet kende. Hij is uit het volk van de Joden en hij zal dat andere volk erbij roepen. En het volk dat u niet kende, Jezus kende ze niet, maar ze komen wel naar hem toe. Dus er is iets wat vreemd was, wat vertrouwd wordt. En jij en ik, die in Jezus geloven, zijn daar het resultaat van. En het gevoel dat je naar Jezus bent gerend, naar hem toegesneld bent. In ieder geval is dit het evangelie zo mooi, zo breed, dat die uitnodiging zo van allen, alle dorstigen, niet alleen Joodse mensen, maar ook de volken. En misschien ben je eraan gewend, maar dat is best bijzonder. Wij horen er nu ook bij, zou je kunnen zeggen. God heeft niet een soort aparte plek, voorhoofd voor de heidenen. Nee, hij zegt, kom, ik wil dat je bij me komt. Wat heerlijk is dat om te lezen. En dan gaan we naar Jesaja hoofdstuk 53, want wat heeft dan die knecht gedaan? Het gaat in de hoofdstukken 40 tot en met 55 van Jesaja steeds over een aantal dingen. Allereerst over dat God wil herstellen. Het gaat over een knecht. En soms dan denk je, hé, dit gaat over Israël, Jacob. En dan ineens dan zie je die verschuiving dat die knecht, hé, dat is een persoon, wie is dat? En het is een beetje mysterieus, komt het soms over. En juist met de kennis van achteraf dat wij zien het kruis van Jezus en de opstanding van Jezus, de verlossing van Jezus en de kerk die is ontstaan, dat we ineens gaan begrijpen wat God aan het doen was. En dan staat er in Jesaja 53 vers 5, maar hij is om onze overtredingen verwond, sorry, ik moet even mijn bril opzetten. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. De verwisseling aan het kruis. De genade van het kruis. Jezus die de straf van al die zonden van Israël, die zeiden we gaan het op onze manier doen, we gaan het anders doen, we gaan de goden van de volken achterna, we gaan een leuk beeldje in de tuin zetten. En ze hadden toen nog geen Boeddha, want die is veel later gekomen, maar je zou er bijna aan denken dat de Joden zeggen, ja ik zet dan een leuk beeldje, ja je weet me nooit wat voor goed ze doet. En dan ga ik er ook een kaarsje voor branden en God die zei ik gruwde van, ik ben er verdrietig van. God gaat alle kanten op in zijn emoties en zegt, ik kan er niet bij dat jullie dat doen. En dan begint Jesaja natuurlijk, laten we een rechtszaak hebben, al waren je zonden als scharlaken, ik zal je witwassen als sneeuw. Wauw. En dat is die uitnodiging die we hier ook weer lezen in hoofdstuk 55. Dat God zegt, ik ga het goed maken. En wat allemaal geweest is, wat jullie me fout hebben gedaan, de wegen die jullie hebben gezocht, dat jullie mij vergeten zijn, ik wil het vergeven. En dan zien we in vers 7 van hoofdstuk 55, dat het gaat over wegen en gedachten. Het verlaten van wegen en het loslaten van gedachten. En dan die prachtige woorden, poëtisch. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. En dat betekent dat God een weg heeft die anders is. God is heilig en wij zijn zondig. Wij zijn geboren met een erfenis waar we niet zomaar van afkomen. We noemen dat erfzonde in de theologie. En daarmee zijn eigenlijk al onze gedachten die we hebben, alles wat we kunnen bedenken, die zijn besmet. Een beroemde psycholoog, Freud, die zei, we hebben het ego en we hebben het superego. En die was met de ego's bezig, wie je bent. Maar dat ego is het probleem. Ons ego heeft altijd een beter idee. Of is bezig om er zelf zo goed mogelijk uit te komen. En dat zijn onze gedachten. Onze gedachten om onze dingetjes wel even te fixen. En dan komt het probleem. We willen dat zonder God. We willen dat ook niet op de manier van God. En daarom zegt Jesaja hier, hoe mooi hij het ook beschrijft, maar hij zegt hier, je moet je bekeren. Hij zegt het letterlijk in vers 7, bekeer je van je weg en laat je gedachten los. De goddeloze, degene die zonder God leeft. En dat was op dat moment Israël. Ik heb boven mijn preek staan, Gods weg is de beste. En de oudere mensen die weten nog dat dat een mooi koortje is. Gods weg is de beste. De beste altijd. En ik weet nog dat wij in de Pinkstergemeente in Leeuwarden, bij iedere doopdienst was het dooplied niet door de doopeling zelf gekozen, maar we zongen altijd, Gods weg is de beste. De beste altijd. Gods weg is de beste altijd. Gehoorzaam zijn roepstem. Neem je kruis op en volg hem. Gods weg is de beste. De beste. Altijd. Ik heb drie dingen die ik met jullie wil delen daarover. Over Gods weg kiezen. Allereerst roept Jesaja, zoek. Zij heeft uitgenodigd. Jongens, jullie zijn allemaal welkom. Maar zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. Dat wil zeggen, er is een uitnodiging, hij is dichtbij, maar je moet wel een keuze maken. Je moet wel je afstemmen, je moet wel gaan nadenken, waar is God? En ik heb even mijn Bluetooth headphone meegenomen. En daar heb ik wel eens problemen mee, want dan staan daar drie verschillende apparaten aan. En dan denk ik, zo, ik ga even handsfree telefoneren of zo, of ik ga lekker muziekje luisteren. En ik denk, waarom doet hij het nou niet? En ik denk, oh ja, ik heb mijn tablet nog aanstaan. En dat is nou precies wat hier gezegd wordt. Je moet iets loslaten. Je moet loskomen van je eigen wegen. En ik moet eerst in dit geval dan die tablet uitzetten om te kunnen horen wat ik via de telefoon hoor. En zo is het bij God ook. Soms zijn we zo intensief in onze aanbiddingen en we zeggen, ja, ik ben zelfs naar de bidstond geweest en ik heb het idee dat God maar niet wil spreken. Het kan zijn dat jouw Bluetooth op een ander apparaat is afgestemd. Dat jij andere geluiden hoort, misschien wel vanuit je hart of van iemand anders die je belangrijk vindt. En dat je denkt, ja, dat is toch ook wel, ja, dat kan toch niet zo zijn dat God dat lijkt allemaal zo goed. En als je je weg moet verlaten, als je moet loslaten, dan is het soms dat je zegt, ik moet een apparaat uitzetten, of ik moet de wifi, of hoe heet het, Bluetooth functie uitzetten, om helder te kunnen verstaan wie God is, wat hij tegen mij zegt, en wat zijn weg is. En dat is zoeken. Ik heb wel eens gehad dat ik drie keer opnieuw, dan moet dat ding afstemmen, en dan zie je dat allemaal knipperen, en dan, oh ja, piep piep, hij doet het. Nou, halleluja. En zeker als je van God hoort, halleluja. Als je denkt, piep, piep, ja, dank u wel. Maar dat is zoeken. En ik vind het zo mooi dat Jesaja dat al uit ervaring wist. Hij is dus nu ook een profeet, dus hij hoorde, mogen we aannemen, regelmatig Gods stem. In ieder geval als hij aan het schrijven is met zijn boek Jesaja. Maar loslaten is dus zoiets als bekeren. En bekering betekent dus dat er iets anders moet. Je moet je levensstijl veranderen. Je moet je afstemmen op andere kanalen. En wat het mooie is, als je dat doet, dan staat er hier in Jesaja 55. God heeft veel vergeving. Maar de sleutel is, laat jouw favorieten los. Laat jouw favoriete playlist los. En zeg, Heer, u mag mijn playlist vullen. U mag mijn gedachten vullen. U mag mijn wegen bepalen. Dat is bekering. En dat is niet simpel. En Jesaja is zo diep hierin, door de kracht van de Heilige Geest geloof ik absoluut natuurlijk, maar hij zegt dan ook eigenlijk, maar als ik het niet begrijp? Wat als ik nou niet snap wat God wil? Als ik denk iets te horen, dan denk ik, ja, maar dat kan niet waar zijn. En dan zegt Jesaja dat de woorden van God, en dat staat in vers 8, die beroemde woorden die we bijna allemaal wel kennen, denk ik, als je wat langer met de Heer bent, maar staat er wel, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn mijn wegen. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. God is anders. En ik zei net, hij is heilig. En hij vraagt ons om geloof te hebben in zijn woord. Want de gedachten die Jesaja doorgeeft, dat zijn de woorden van God. En die werden niet altijd begrepen. En dan zegt Jesaja, vertrouw dan toch op God, als je weet dat God spreekt. Vertrouw dan toch op God. Het tweede wat Jesaja zegt is, luister. En het gaat hier over het woord. En het woord is allereerst het profetische woord, wat Jesaja heeft opgeschreven. Luister naar het woord. Stem je af op wat God zegt. Leg je oor te luisteren. Dus wees afgestemd, maar neem dan ook de tijd om te luisteren. Je kan in de auto zeggen, nou, ik heb hem op de goede zender. En dan staat hij zo zacht. Ik denk van, ja, wat hoor ik toch voor gelispel. Ik ben daar heel snel geïrriteerd in trouwens, in de auto. Dan zit ik in de auto en dan, we hebben een, ja, een beetje onhandig knopje voor de radio. Die zit op de middenconsole. En dan zit in de auto en dan zit Esther met de tas te rommelen en dan gaat de radio aan. En Esther is slechthorend, dus die denkt, oh ja, ja. Maar dan hoor ik net zo. En dan ben ik soms zo geïrriteerd, dan ram ik op die knop. Ja, dan leer je mij weer kennen, hè. En zeg Esther, nou, wat is er nou? Maar je kunt dus afgestemd zijn op een zender, maar niet weten wat er gezonden wordt, want het is allemaal gemurmel. Dus je moet luisteren. Je moet gaan afstemmen met je gedachten, met je hart. Wat zegt God? Wat hoor ik toch? Kan hij een beetje harder? En ik moest ook denken aan dat wij dat proces wat God doorgaat, dat beschrijft God helemaal, dat de regen die valt en het lijkt alsof er niks gebeurt, maar het duurt even en dan ineens dan ontkiemt er iets. En zeker in het Midden-Oosten, daar regent het maar een paar keer per jaar. En mensen wachten tot de regen komt. Oh, regen! Halleluja, het regent weer eens. En dan gaat er van alles ontkiemen en dan gaat de woestijn bloeien. Maar eerst denk je, er lijkt niks te gebeuren. Ik snap niet wat hier nou zo belangrijk aan is, als Gods woord klinkt. Ik moest denken aan Heel Holland Bakt. Ik weet niet of de fans in de zaal zitten, maar ik heb even een foto meegebracht. Ja, er zit een fan achter de biemen. Ja, ik was er al bang voor, Louis. Maar wij zagen een aflevering waarin zonder enige voorbereiding de deelnemers Bacci, nou er zit er een Italiaans in de zaal, dus dan moet ik wel goed zeggen. Bacci di dama moesten worden gemaakt. Bacci di dama. En dat zijn dameskusjes. En dan zie je die deelnemers van, ik heb geen idee wat het is. En dan krijgen ze alleen maar een lijstje met instructies. En dat moeten ze gewoon domweg volgen. En dan komen er van allerlei dingen uit. Het een wat beter dan het ander. Dat is nou precies wat God ook van ons vraagt. Volg het recept. Volg mijn woord. Ook al weet je nog niet wat het gaat worden. Je zult blij zijn als je het resultaat ziet. En het derde is leef. Leef met een uitroepteken. Want als er één ding is wat er in dit gedeelte staat, dan is het dat God zegt, ik wil dat je leeft. Ik wil dat je vreugde hebt. Ik wil dat je blij bent. Zelfs de bergen en de heuvelen zullen juichen en de bomen zullen klappen. Kun je het voor je zien? Ik hoorde net al iemand halleluja zeggen. Ze denkt van, nou, ik heb nog nooit een boom zien klappen. Ruisen wel. Ik heb nog nooit een berg zien juichen. En dat is precies die beeldtaal waar we in Nederland niet erg aan gewend zijn. Ik denk dat dat in heel veel culturen veel sterker is. Een beeldtaal, en je snapt toch wat ik bedoel. En zeker in de Joodse context ook. Maar het is een superlatief, het is een uitvergroten van de vreugde van God zal heel de aarde vullen en er zal herstel zijn. Er zal voor, in plaats van een distel, zal er een prachtige boom staan. Hoe heet die boom ook alweer? Een cipres. En dat is allemaal een beeld van genezing, herstel, vernieuwing. En daarin zit ook dat het volk Israël terug zal gaan naar haar huis. Maar zoals we hebben gezien, die vreugde van God, die gaat zo diep. En dat is nou precies die verzadiging waar het aan het begin over ging. Heb je dorst? Kom. En ga niet iets nemen wat je niet verzadigt. Niet zo'n snelle snack dat je daar een uur denkt van, God zegt, ik wil dat je vol bent van mijn liefde, vol bent van mijn vreugde, vol bent van mijn kracht, vol bent van al het goede. En Jezus heeft dat bewerkt. En door zijn Heilige Geest wil hij die bronnen van levend water in ons binnenste laten vloeien. Ook weer zo'n beeld van overvloed. Niet, ik ga naar de bron en dan heb ik weer een glaasje water. Nee, ik heb de bron in mezelf. Ik hoef niet meer moeilijk te lopen doen. Ik heb directe toegang tot wat ik verlang voor mijn ziel. En het is eeuwig. En ik heb er een plaatje bij gehaald. Zo'n vrolijk plaatje vond ik dat. En ik denk, ja, zelfs de trompetten die beginnen uit zichzelf te spelen. En de gitaren beginnen muziek te maken. Maar vreugde is wat God hier geeft. Maar hij zegt, het is wel mijn weg naar die vreugde toe. Het is de weg van berouw. Het is de weg van bekering. Het is de weg van loslaten van jouw favorieten. Zoek, luister en leef. Ontvang, zou je kunnen zeggen. Ga maar gewoon ontvangen. Ga maar in de rij staan. Je hoeft niet te betalen. Jezus heeft betaald met zijn bloed. En hij is opgestaan uit de dood. En Jezus deed het om de vreugde die voor hem lag. Ik wil afsluiten met een voorbeeld van een leven van een jonge dame. Ze was 18 en ze was alleen. Ze woonde alleen op een flat, student. Was eigenlijk weggegaan van huis omdat ze daar niet de liefde en de warmte ervoer waar ze naar verlangde. Maar eens op zo'n flat voelde dat ook wel wat alleen. En ze kwam in aanraking met het evangelie en ze liet zich dopen. En kort daarna kwam ze een hele leuke jongen tegen. En ze raakte verliefd op hem en het begon zich een relatie te ontwikkelen. En ze was er eigenlijk heel blij mee, omdat ze zich zo alleen en niet gezien voelde. En die relatie die duurde. En op een gegeven moment was het ook duidelijk dat hij eigenlijk niks met de Heer had. Hij kende de Heer niet. En na 6 maanden kwam daar een stukje onrust van, ja, wat moet ik daar nou mee? En ze heeft uiteindelijk ervoor gekozen om die relatie te verbreken. Maar dat kostte haar heel veel moeite. Het kostte haar heel veel verdriet. En het was lastig. Lastig om iemand waar je waardering en liefde voor hebt los te laten. En ze had ook gehoord dat bepaalde dingen die tussen God en jou in kunnen staan, dat we die moeten loslaten. En dit was nogal een groot ding. En haar jeugdleider had gezegd, het begint met een zaadje. En het zaadje ontkiemt en het wordt een struik. En op een gegeven moment wordt die struik een boom. En die boom die ontneemt je gewoon het zicht op God. En ineens is God verdwenen. Is God niet meer in je leven. Je bent God kwijt. De jonge dame in kwestie zit hier op de voorste rij. Dat is mijn vrouw. En soms dan zeg ik, ik heb even een voorbeeld nodig over loslaten. Maar weet je, zo werkt het dus in het echte leven. Iets loslaten is niet altijd simpel. Iets loslaten grijpt diep in je ziel, in je hart, in je mens zijn. Want God zegt, ik heb een andere weg voor je. En dit is niet de weg die ik wil dat je gaat. Ik zou daar zelf ook wat over kunnen vertellen. Ook over een relatie met een welgelovig meisje. Maar dat God eigenlijk zegt, dit is niet de match waar ik mee bezig ben. Omdat God een plan heeft. God wil een weg met je gaan. En hij wil allereerst dat je innig verbonden bent met hem. En er zijn zoveel dingen in het leven die ons daarvan kunnen afleiden. Zoals ik aan het begin noemde, wat deze Damian Denise zegt, we zijn zo welvarend en we hebben zoveel mogelijkheden. We hebben het tekort van het teveel. Wat ons het zicht ontneemt op het enige wat ons werkelijk kan verzadigen. En dat is Gods geest in ons. Gods stem in onze oren. Gods woord voor onze ogen. Gods voedsel voor onze ziel. En bekering betekent dat je nee gaat zeggen tegen al die dingen die jou druk maken, al die dingen die jou afleiden, al die dingen die goed lijken, maar niet de weg van God zijn. En misschien denk je, ja, zonde, daar moet je je van bekeren. Dat gaat over roken, drinken, seks, alcohol. Dat gaat over allemaal van die foute dingen. Kan ik best beamen. En toch zijn er mensen die dat allemaal hebben afgezworen, die niet op de weg van God zitten. Dus laten we niet vroom lopen doen met elkaar. Dat je heiliger bent dan die ander omdat die nog worstelt met zijn sigaretje of wat dan ook maar. Maar laten we eens kijken, ben jij op de weg die God heeft? Of ben je nog bezig met je eigen weg, met je eigen droom, met je eigen lievelingsdingetjes? Besteed je heel veel tijd aan iets en zeg je daardoor, ja, de gemeente nou op zondag, dan lukt het nog wel, maar voor de rest heb ik eigenlijk geen tijd voor mijn broeders en zusters. Heb ik geen tijd voor God. Het is de worsteling van deze tijd. Dat we moeten leren om de dingen die de wereld op nummer 1, 2 en 3 zet, en misschien wel 4, 5 en 6, om daar nee tegen te zeggen en te zeggen, God komt op nummer 1. Ik ga mijn Bluetooth uitschakelen en ik ga opnieuw afstemmen op de zender van God. Misschien is er een droom in jouw hart al heel lang die je los moet laten. En misschien is het inderdaad een persoon waar je veel waardering, liefde en warmte voor voelt. Misschien heb je een liefdesrelatie en je weet, als dit zo doorgaat, dan moet ik mijn aandacht verdelen tussen God en mijn partner. Terwijl God wil dat je samen met een partner 100% God kunt vinden. Dat je dat niet hoeft uit te leggen, maar dat je dat vanzelfsprekend mag vinden in je leven. Misschien is er iets wat je nastreeft, wat je bijna alles kost, waardoor je niet voldoende tijd voor je gezin, voor je kinderen, wat dan ook maar hebt. Omdat we geloven dat er dingen in deze wereld zijn die ons gelukkig gaan maken. En God zegt hier, uiteindelijk op de lange termijn gaan de leukste dingen op de wereld jou niet verzadigen. Maar ik kan jou verzadigen. En guess what? Je bent uitgenodigd. Je komt gratis bij mij aan tafel. Ik wil je ziel voeden, maar zoek, luister en leef, want ik wil het allerbeste voor jou. Dat is waarom christenen zo lastig doen over bekering. Omdat het uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat jij gelukkig wordt. Of niet dan? De vreugde des Heren is mijn kracht. Dat ga je pas begrijpen als je Gods stem hebt gehoord. Als je zijn woord gaat begrijpen. Als je gaat wachten op hem. Als je gaat bidden. We hebben een prachtige gebedstraining gehad. En het deed mij zoveel plezier om te zien dat we met z'n allen weer op de bidstond zaten met 10 man. En de week daarna was het alweer iets minder. Maar ik wil vandaag ook zeggen, jongens, kom naar de bidstond. Zoek God op alle manieren die je kan. En weet je, misschien gaat het niet altijd op de bidstond zoals je graag zou willen. Daar moeten we dan over praten. En daar gaan we dan wat aan doen. Maar laten we met z'n allen bovenaan zetten dat bidden belangrijk is. Dat God zoeken belangrijk is. Dat zijn weg vinden belangrijk is. Belangrijker dan al die andere wegen, dan al die andere signalen. En het betekent, en Herman Boon zei het ook, je moet je bekeren. Je moet je tijd vrijmaken. Neem tijd, ook in je stille tijd, om te bidden. Neem sowieso stille tijd. Om af te stemmen op God. Om gevoed te worden met het woord. Ook al denk je soms van, nou, dat tekstje van vandaag, ik zou even niet weten wat ik ermee moet. Soms is het maanden later dat je denkt, oh, dat heb ik een keer ergens gelezen. En laten we die voorraadkamer vullen. Laten we ons voeden met dat rijke voedsel wat verzadigt van God. En ik wil op dit moment gewoon een moment van stilte hebben. Dat je even gaat nadenken. Wat moet ik loslaten? Laten we een moment van stilte hebben. En stel jezelf even die vraag. En stel die vraag ook aan God. Laat de Heilige Geest je tonen. Heer, wat moet ik loslaten? Wat moet ik veranderen? God is liefde. God vergeeft veelvuldig. Mag ik jullie uitnodigen om te gaan staan? En mag ik je vragen om met mij te bidden? En noem dan datgene wat jij wil loslaten. Wat God je heeft duidelijk gemaakt. En als je zegt, ja, ik weet het nog niet, mag je ook zeggen, ik zoek de Heer. Ik ben van plan om de Heer te zoeken. Bid maar met me mee. Heer, ik dank u voor uw liefde. En ik dank u voor uw uitnodiging. En Heer, ik wil u zoeken. En ik wil me uitstrekken naar u. En alles wat in de weg staat, om dat te doen, zal moeten wijken. Hoe dan ook. Ik neem me voor om u te zoeken. En ik laat datgene los wat u in mijn hart legde op dit moment. En met de psalmist wil ik zeggen, Heer, zie of er bij mij een heilloze weg is. En leid mij, Heer, op uw eeuwige weg. Heer, ik bekeer me van de gedachte dat ik het zelf allemaal moet kunnen. Ik bekeer me van de dingen die als een boom mij het zicht ontnemen op u. Ontferm u over mij. Vul mij opnieuw met uw geest. Raak mij aan. Omarm mij. Want u vergeeft veelvuldig. Ik weet dat ik van mezelf nooit kan voldoen aan uw heilige norm. Maar dank u voor Jezus. Dank u voor het bloed van Jezus dat van alles onreinigt. Dank u voor uw geest die mij de weg, uw weg, wil wijzen. Geef me de kracht, Heer, om moeilijke besluiten daadwerkelijk te nemen. Om op uw weg te zijn. Want uw weg, Heer, is de beste. Amen.